tekstwoorden voor dit morgen. U vindt weer het u gelezen schriftgedeelte. Het tweede boek van Samuel. Het 24e hoofdstuk. En daarvan het 14e en het 17e vers. 2 Samuel 24, vers 14 en 17. Toen zeide David tot God: mij is zeer bange. Laat ons toch in de hand des Heren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele. Maar laat mij in de hand van mensen niet vallen. En David, als hij de engel zag die het volk sloeg, sprak tot de Heer en zeide: zie ik. Ik heb gezondigd en ik heb onrecht gehandeld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Uw hand zij toch tegen mij en tegen mijn vaders huis. Tot zover. Overdenken wij een ogenblik mensenhanden, godshanden en herdershanden. U hebt horen lezen de geschiedenis van de volkstelling. Een episode uit het laatste tiental jaren van het leven van David. Toen hij al ouder begon te worden. De geschiedenis vindt u ook in het eerste boek van de Kronieken. Een kleine afwijking hier en daar. Wij lezen in het hoofdstuk dat David aangeport werd door de Heere om Israël te tellen. De Heere zocht oorzaken om het volk Israël te tuchtigen, te straffen. Ik wil niet zeggen wat je misschien zou denken, dat er een hoorbare stem van de hemel kwam en die tegen David zei: ga, tel Israël en Juda. Zo niet. God kan met het kwade niet verzocht worden. Daarom lees je in 1 Kronieken 21, meen ik, dat de Satan David aanporde. En 2 Samuel 24, dat de Heere David aanporde. Maar die twee zaken, die willen ons dit leren, dat hoewel de Heere niet de bewerker van het kwaad is, staat hij als die almachtige soeverein in zijn eeuwige raad en goddelijke voorzienigheid ver boven het schepsel. Maar toch op zulke wijze dat ook het kwaad daartoe dienen moet dat zijn naam verheerlijkt wordt en dat hij zijn raad uitvoert. Moeten wij goed omdenken. Je kunt niet zeggen, dat heeft David ook niet gezegd. Daaruit bemerk je dat hij echt geen mondelinge boodschap heeft gehad. Tel het volk, want zijn hart slaat hem zodra hij de som van de getelde gehoord heeft. Dan wordt hij geslagen van binnen, hij voelt hoe fout hij is. Maar het wil ons hier even de klemtoon erop laten vallen. Hoe heilig en geducht zijn de wegen des Heer. Wat is zijn werking hoog geducht. Dat de Heere nu ook die Satan onder zijn toelating en zijn knecht David onder zijn toelating lijkt over te geven aan het kwade. Terwijl hij toch dat kwade al zo bestuurt dat hij zijn raad uitvoert en dat er geen ding bij geval geschiet. Vandaar dat we ook in het woord lezen, is er een kwaad in de stad dat de Heere niet doet. Dat heeft de Heere niet geopenbaard. Omdat een mens in zijn goddeloosheid zou zeggen: nou zie je nou wel, dat moet ik allemaal doen. Ik moet dat nou eenmaal doen, dat kwaad en die zonde en die ongerechtigheid. Nee, maar God heeft dat geopenbaard opdat we zouden vrezen voor zijn aangezicht. Dat wil zeggen dat die majesteit van God zo oneindig, onuitsprekelijk groot is, dat wij het nooit bevatten kunnen. En dat wij denken dat bepaalde dingen, terreinen, zaken van het leven, dat die als het ware, nou ja, buiten God hobbelt dat zomaar door. Maar dat we ons dan vergissen, want dat God alles in zijn almachtige handen houdt. Maar verklaren kunnen wij het niet, dat zeg ik erbij hoor. Want Asaf zegt, toen hij die godsregering overdacht, het was in een stuk dat in mijn oog mij moeilijk viel en veel te hoog. De Heere zoekt oorzaak om Israël te straffen. Maar de reden daarvan is natuurlijk wel onderzocht. Er kunnen allerlei dingen genoemd, de Heer heeft altijd reden om te straffen. Maar wat voor de hand ligt is wel dit. Dat het volk Israël in zo grote getale tegen David en voor Absalom gekozen hadden. En dat zij die van God gezalfde koning, die door de Heere verkoren was, zo spoedig de nek hadden toegekeerd. Om zo ver te gaan, om deel te nemen aan de opstand van Absalom. En dat nog niet eens zoveel met David waren gevlucht. Daarbij zou je nog kunnen noemen toen David eenmaal terugkwam. Toen hij door de Heere teruggebracht werd uit die vlucht. Nadat zijn zoon Absalom gedood was. Toen hadden de mannen van Juda, die waren het eerst geweest in het terugbrengen. En het weer opnieuw op de troon zetten van David. Maar toen waren de mannen van Israël, de 10 stammen, die waren nogal beledigd. Waarom hebben jullie dat nou eerst gedaan? Waarom kon je niet wachten? Wij hebben toch 10 delen aan David en aan zijn troon, want wij vormen 10 stammen. En de mannen van Juda hebben getracht dat een klein beetje te sussen, maar ze waren knap boos geweest totdat er een man op stond en die zei: wat deel hebben wij aan David? Kom op, we gaan weg. En Belials man. En goed, die probeerde toen met een hele aanhang zich te verschansen. En David zat knap in de war, want hij zei, vooral toen het iets langer duurde eer ze hem te pakken konden krijgen, straks zal die man nog meer kwaad doen dan Absalom gedaan heeft. Maar ze hebben hem tenslotte achterhaald. In een stad waar hij zich verschanst had. En een wijze vrouw die heeft geluisterd naar de woorden van Joab. En ze hebben die Bela, geloof ik, hebben zijn hoofd afgeslagen. En over de muur heen gegooid. Maar toen kwam ook alweer zo uit. Hè, die antipathiehaast, zou je zeggen, dat spoedig afgewend worden van hun door God gezalfde koning David. En dat ziet de Heere, want de Heer is geen ledig aan schouwen. Hoe dan ook, de Heer heeft alle reden om te toornen. En nu krijgt David in zijn hart om het volk te gaan tellen. Dat was niet verboden. Je hebt ook de wet op de tellingen van het volk. In deze tijd was het volk ook geteld door de priesters. Nou, was eraan verbonden dat als het volk geteld moest worden, dan moest er voor ieder getelde moest er een bedrag aan geld betaald worden ter waarde van een zoenoffer. Het was een speciale wet van de Heere. Het was daarom om aan te tonen dat waar wij geteld en bij name genoemd worden, dat wij hoofd voor God niet kunnen bestaan. Dat we in de eeuwige duisternis thuis horen. Dus je zou zeggen aan die telling, daar ging de gedachte in het verleden, in Numeri, daar lag de gedachte achter, weer een zondaar, weer een verlorene. Weer een die verzoening nodig heeft. Daar lezen we hier niet van, integendeel. Integendeel, we lezen dat de koning David ten zaak van de militairen heeft gemaakt. De groep militairen, die vooral Joab en de andere krijgsoversten, die worden ingeschakeld om dat te doen. Vandaar ook dat het hier geen, het heeft geen priesterlijke achtergrond. Het heeft niet de achtergrond om te weten wat de Israëlieten nu met elkaar, zoals in Numeri, aan de tempeldienst mochten bijdragen. Nee. Het heeft hier meer de achtergrond van, hoe staat het nu op dit ogenblik? Nu de rust is weergekeerd. Nu die laatste levensjaren aangebroken zijn. Nu de grote, woelige, rumoerige oorlogen achter ons liggen. Hoe staat het nu met de kracht van Israël? Hoe groot zijn wij? Wat hebben wij aan manschappen? Ik weet hoewel je leest dat de Heere oorzaak zocht om Israël te tuchtigen. Maar neemt dat daarentegen niet weg dat David hier gevangen wordt in de verheffing, de zelfverheffing, de volksverheffing, de machtsontplooiing. Israël is nooit geen, in het verleden mocht en is Israël geen militaristisch volk geweest. Ze hadden wel een leger, ze moesten zich wel verdedigen en verschillende volken uitroeien, maar hun kracht mocht nooit berusten op het aantal manschappen of hun wapenen. Want van begin af had de Heere reeds gezegd, de Heere is een krijgsman. Hij zal voor u strijden. Gij zult stille zijn. Vandaar dat je ook die bekende wet had op het houden van paarden. Paarden voor de strijd, dat mocht niet. De mensen mochten de paarden niet vermenigvuldigen. Want die paarden, dat waren in die tijd net zoiets als wij nu de tanks hebben. Denk om, dat was een gevreesd wapen in de strijd. Die paarden, vooral als ze ook voor de strijdwagens liepen met hun messen aan de zij. Nee, gij zult de paarden niet vermenigvuldigen. Salomo heeft het wel gedaan, maar het was niet naar de wil God. En ook al met het oog daarop, in stilheid en vertrouwen zou uw lieder sterkte wezen. Maar er staat bij, doch gij hebt niet gewild. En dat zie je nu opgaan in het leven. Och, David is een bezadigde man geworden, een gezeten man, koning, de Heere geeft hem nog wat rust. En dan krijgt hij het in zijn hart. En de Heere bestuurt het alles, maar het is ook schuld. Hij krijgt het in zijn hart om dat volk te tellen. Hoe staan de zaken nu? Een eigenschap van alle mensen, hoor, zoiets. Nou is precies te weten hoe het erbij staat. Niet tot lof, eer en prijs van Gods grote naam, om te zingen, wat zal ik met zijn gunsten overlaan? En hoe menigvuldig zijn uw bemoeienissen, o Heer? Nee, maar veel eer, hoe sterk zijn wij nou? Wat betekenen wij nou? Wat zijn wij gegroeid in die jaren van het koningschap? Want Israël is een volk dat meetelt. En heeft die Joab, die heeft een klein beetje, een heel klein beetje aangevoeld dat er iets fout was. Die overigens zo harde, ongevoelige, ruwe Joab, die bloed vergoot in tijden van vrede en twee bevelhebbers van Israël smadelijk heeft omgebracht. En Abner, de krijgsoverste, deze man des bloeds, deze man voelt op dit ogenblik beter aan waar de schoen wringt. Je zou zeggen dan David. Hij is er niet gerust op. Hij vertrouwt het niet. En hij zegt tegen David, o koning, al die mannen die je nu hebt, ik hoop dat het er nog 100 keer zoveel worden en dat je het nog zien mag ook. dat ik nog beleven mag ook. Dat het volk zo groot en zo vermenigvuldigd wordt dat, dat je het niet meer kunt overzien. Maar waarom wil je dat nou? En Joab is een invloedrijk persoon geweest bij David. Dat kun je in heel de geschiedenis merken. Hij heeft veel invloed uit kunnen oefenen op de koning. Waarom heb je daar nou lust in? Wat is de achtergrond? Maar David die trekt zich er niets van aan. Hij praat net zo lang totdat zijn woord de overhand krijgt over de woorden van Joab en de zijne, de overste van het leger. Nou ja, dan moet het maar gebeuren. Ja, de Heer kan soms door een mens, een onbekeerd, onbehouden mens, kan de Heer een ander van zijn kinderen de waarheid laten zeggen. Maar het gaat nog ineens altijd op en in vervulling dat er nou naar die waarheid geluisterd wordt. Dat merk je hier. Daarom ze gaan. Ze gaan op pad. Je proeft gewoon de tegenzin uit het hele verhaal van Joab en de krijgsoversten. De levieten, die telt hij al niet. Het hoeft ook niet, want die waren de dienst des Heeren. En de Benjaminieten, die telt hij ook niet. Hij doet het een beetje, je zou zeggen, nou, het is net alsof hij denkt, misschien als ik nou niet tot het uiterste dit doorvoer, valt het mee. Als ik nou die Benjaminieten, kun je ook in de kronieken vinden, als ik die nou, klaar maar over, vooruit, we hebben er zat. Misschien dat God in de hemel, dat hij het zo hoog niet opneemt. Omdat het was toch niet helemaal het precieze getal. We hebben nog een rest overgelaten. Zo trekken ze het land door. De militairen. En ze tellen alle mannen die het zwaard kunnen dragen. Alle sterke mannen. En ze hebben een hele tijd werk. Want er staat geloof ik zo'n 9 maanden. 20 dagen. Dat is nogal een tijd. Dat is ook een werk in die tijd. Om al die mensen te gaan tellen. Die strijdbare mannen. En dan komt Joab, die komt bij de koning terug. Met de som van het getelde volk. Er waren 800.000 van Israël. En 500.000 mannen van Juda. Dus dat is meer dan 1 miljoen. Het is een getal. Dat betekent ongeveer hoor, dat er in die tijd zo'n 5 miljoen, ruim 5 miljoen Joden woonden in Palestina, in Canaan. Maar als David uiteindelijk het resultaat, het begeerde. Als hij het nou zwart op wit heeft, hè, het zal wel op papier gestaan hebben. Dat gebeurt zo vaak in ons leven. Hè. De begeerte volleindigt, hebben de baar te dood. Wat de mens zo aanlokkelijk schijnt. Och, als hij het eenmaal heeft. Dan ziet hij vaak in één ogenblik het zinloze, het bittere. Wat is het zo ook met de zonde, hè? Jongens en meisjes. Wat is het zo ook met de zonde? Iets kan zo aanlokkelijk schijnen. Er kan zo'n drift toe zijn om dit of dat. Of welke zonde dan ook te doen. Maar ach, het einde is niet de vrede, de blijdschap, maar de onrust. En je voelt je ongelukkig. Er is iets van de dood in. Dan heb je een algemeen overtuiging. Dat wil zeggen, ik geloof dat de meeste mensen hoor. Ja, je leest ook van die blijde zijn in het kwaad doen en die niet kunnen slapen als zij geen kwaad gedaan hebben. Dat ook. Maar dat is heel erg. Maar over het algemeen, als je ergens onder het woord van God leeft en ervan gehoord hebt. En dan krijg je altijd wel een zeker gevoel van, hè, bah, ben ik toch een ellendeling. Waarom ik dit en waarom dat nou? Maar de mens gaat gewoon verder. Hier gaat het over iemand die de Heere vreest, over David. waarvan je kunt bemerken dat het niet vanzelfsprekend is dat wij wandelen op de rechte weg. Dat het geen vanzelfsprekendheid is dat we wandelen in zijn vrezen en dat we niet in de modder terechtkomen. Dat enkel genade is en ontferming. Ook als ons hart ons mag slaan. Maar nou ziet hij het resultaat. 1.300.000 strijdbare helden. Maar er is geen vreugde. Er is geen blijdschap. Het is niet zo, mensen, daar zullen we eens een feestje ophouden met elkaar. Is lekker eten en wat drinken. Wie had dat gedacht, 1.300.000 man op de been te kunnen brengen? Nee, in één ogenblik wordt dat getal zo donker, zo zwart, zo niets zeggen. O, zo zal het met de zonde altijd zijn en met het kwade. En geliefde, wat komt onze geestelijke dood? Wat komt er toch alles openbaar juist in die zonde? Want de zonde is het missen van het doel. De zonde is het zinloze. De zonde baart de dood. De zonde kan zoet zijn, maar in haar einde bijt zij als een slang naar ons. Maar ik ben overtuigd dat met dat te zeggen, wij de zonde nog niet haten en laten. Want er wordt zoveel mooi gesproken over het bittere van de zonde en waarom dit en waarom dat. Omdat men vergeet dat wij enkel zonde zijn, kan men zo mooi praten over de zonde. Waarom doe je dit en waarom doe je dat? Dat er nog nooit waarachtig geloofd werd, wij hebben God op het hoofd misdaan. Maar hier is het oprecht hoor, daar hoef je niet aan te twijfelen. Zijn hart sloeg hem. Dat kan ook betekenen dat als hij het ziet, dan begint zijn hart van, letterlijk ook. Het hart slaat gewoon een paar keer over van ellende, van schrik. Zijn hart begeeft het bijna. Als hij daar opeens dat grote getal en in de dadelijkheid ziet hij zijn dwaasheid. Ziet hij de verheffing. Ziet hij de eigen eer. Ziet hij het militaristische machtsvertoon. Dat sloeg hem. En hij zegt het ook tot de Heere. O Heer, ik heb gezondigd. Zeer gezondigd dat ik dat gedaan heb. Neem toch de misdaad uw knecht weg, want ik heb zeer zottelijk gedaan. Beken dan u, o Heere, oprecht mijn zonde. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden. Ah, zo weet de Heere in een ogenblik de wijze, wetende mens van het voetstuk te laten afvallen. En hij ziet in een ogenblik zijn dwaasheid en zijn zotheid. En hij wordt verwaardigd om voor de Heere te buigen. Heere, neem het toch weg. Hij ziet het nu wel. Hij ziet het nu wel dat het zijn misdaad is. Nou, de Heer heeft die misdaad ook vergeven. Maar, daar was niet mee afgelopen. Want de andere morgen kwam het woord des Heeren tot de ziener Gad. En die moest naar David toe. En die moest hem de keus stellen. Hij moest een keuze maken uit drie dingen. Drie straffen God. Drie dingen. Verkies u één uit die. Merk op. En hij vertelt het hem. Of een honger van 7 jaar in het land. Of 3 maanden vluchten voor het aangezicht van de vijanden. Of 3 dagen pest in het land. 'S morgens, dan moet je toch eens indenken dat je voor zo'n keuze gezet wordt. Met 3 ontzaglijke oordelen. Als we aan honger denken, dan denken we aan dood en omkomen, aan schreiende moeders en kinderen. Als God een honger zendt. Ach. Dan zullen ze uitzwerven, misschien wel naar Egypte, om te kijken of daar nog brood is. 3 maanden vluchten voor vijanden. Dat wil zeggen voor mensen. Mensen die geen barmhartigheid kennen. Of pest. De zwarte dood. Die ook duizenden bij duizenden mensen in korte tijd ten graven kan slepen. Geef antwoord, zegt de man. Want ik moet antwoord terugbrengen dien die mij gezonden heeft. En dan komt dat woord van de tekst. Toen zeide David tot de profeet God. Mij is zeer bang. Hij kan er niet uitkomen. Hij voelt zich onder een grote druk. Je zou zeggen, het is te laat. Ja, menselijk gesproken dan. Het kwaad is geschied. De Heere zal straffen. Hij zal het volk straffen, dat is zijn doel. Maar hij zal ook zijn knecht bestraffen, die deel uitmaakt van dat volk. Hij zal hem ook daardoor onderwijzen in het effen recht des Heren. Maar wel te verstaan dat de man het hier vreselijk bang en benauwd krijgt. Mij is zeer bang. Er is iets in van, kan ik met mijn volk dan nergens heen? Is er geen mogelijkheid meer? O, zie dan en leer dan ook daarin, dat al vergeeft de Heere de zonde, en al gedenkt hij ze niet meer, dat daarom de gevolgen vaak een grote nasleep met zich meebrengen in ons leven. Want de Heer is geen ledig aanschouwer, mij is zeer bang. Misschien ben je ook wel eens bang of nooit bang. Nou ja, daar loopt het eigenlijk niet over. Het gaat nu om deze geschiedenis, maar misschien zijn er verschillende raakpunten. In uw eigen leven. Dat waar de Heer u zijn gestrengheid voor ogen stelt en hij moet straffen. Uw kinderen en u. Uw geslacht. En uzelf. En dat je voelt het onafwendbare dat God zal ingrijpen. En dat je daar opeens allerlei dingen voor je ziet. Rampen die over je kunnen komen en over je kinderen. En dat het je bang te moede wordt. O, wie zou kunnen bestaan? Mijn kinderen. Of mijn volk. Of, Heere, uw gemeente. Zeer bang. Wat moet je zeggen? En toch spreekt daar nou de vreze Gods uit. Het is niet laat maar komen wat komen zal, hoor. Het is niet het onverschillige van het moet nou eenmaal gebeuren en vooruit dan maar. Nee. Maar er is die innerlijke ontzetting, die innerlijke worsteling. Aan de troon van God om een lichtglans op te mogen vangen van het vriendelijke aangezicht Gods. Dat nu als het ware bedekt is door die 3 plagen. Want David ziet geen vriendelijkheid in die 3 plagen. Geen gunst, maar enkel oordeel en omkomen. Maar dan, in korte tijd is dat gegaan natuurlijk. Dat gaat zo gauw. Maar dan heeft hij toch de keuze gemaakt. Het is de keuze van zijn ziel. Hij doet geen uitspraak, maar het vervolg bewijst dat de Heere wel begrepen heeft wat David bedoelde. Hij zegt, laat ons toch in de handen des Heeren vallen, want zijn barmhartigheden zijn vele, maar laat ons niet in de handen van mensen vallen. Mensenhanden was onze eerste gedachte. Daar is hij bang voor. Heeft hij in zijn leven zo ontzaggelijk veel ervaren van die mensenhanden? Heeft zoveel ervaren dat die mensenhanden zo boos en zo goddeloos zijn? Ze hebben hem met een spies aan de wand willen spitsen. Ze hebben hem willen doden met een zwaard. Ze hebben alles, maar ook alles op alles gezet. En hem als een veldhoen over de bergen gejaagd. Dat deden de mensen. Hij is in grote benauwdheden en angsten geweest vanwege de handen der mensen. Ja, de vriend in welke hij in zoetigheid, met welke hij in zoetigheid opging naar het huis des Heren, had de verzenen tegen hem verheven en had hem verraden aan zijn eigen zoon, Achitofel. Ja, die mensen hadden uit zijn eigen huis en uit zijn eigen vlees, die hadden hem het leven benauwd. Denk eens aan Psalm 3. De klacht, maar ook de bemoeienis Gods van een David die vluchtende was voor Absalom, zijn zoon. Zijn eigen zoon die zijn handen uitstak naar zijn vader om hem te doden. En velen doen van mij, zingt hij, dat ik zo bitter lij nog deze schimptaal horen. God zal hem nu niet meer verlossen als weleer. Geen zegen is hem beschoren. Van alle kanten geprangd mensenhanden. Wat heeft hij al een verdriet gehad van mensenhanden. En waren het ook zijn eigen handen niet geweest die hij had uitgestoken naar de vrouw van zijn naaste. O, je zou er lang over kunnen denken en peinzen, mensenhanden. En dan zie je aan die mensenhanden bloed en onreinheid. Die mensenhanden zijn zwart en wreed. Daar is David bang voor. Voor wie bent u banger? Voor mensen of voor God? Ja, waar ben je nou banger voor? Want dat is een wonder van genade, als je banger wordt voor mensen dan voor God. Omdat je God mocht leren kennen. Want anders denk je, nou, ik zou liever een heel leger moffen of Amerikanen of Engelsen tegenkomen dan God, ja. En het is ergens waar ook. Want als we de Heere niet kennen en hem verachten en zijn naam versmaden en zijn zoon miskennen, dan is hij veel groter wreker dan alle mensen. En hij betoont zich een worstelaar bij de verkeerde en hij overwint. En hij zal al zijn vijanden verpletteren. Maar zover is het nog niet. Toen zei David, wij zijn zeer bang, laat ons toch in de handen Heren vallen. Niet in die zwarte mensenhanden. Maar in de handen Heren, want daar wist hij ook iets van. Daar had hij in zijn leven kennis aan gekregen, aan de hand des Heren. Die hand des Heren in zijn leiding, in zijn raad en voorzienig bestel, overopenbaarde zich die hand des Heren. Die hand des Heren die krachtige daden voor hem gedaan had, die zich menigmaal om hem toesloot, om hem veilig te beschermen. Als duizenden handen naar hem uitgestoken werden. En Saul zei, nou is het verkeken, nou zit hij vast, nou hebben we hem. Dat God opeens zijn hand om David legt. Zijn rechterhand. En met zijn linkerhand Saul verwijderde van de berg of van de spelonk waar David zich verborgen had. Ja, David wist van de hand des Heren. Maar hij wist nog meer. Hij wist persoonlijk, wist hij, milde handen, vriendelijk ogen zijn bij u van eeuwigheid. David wist van die hand des Heren die ons soms met ene klap lijkt neer te vellen, maar die opeens rustte. En als we denken, nou is het afgelopen, nou is het gebeurd, de hand des Heren die treft me hier, en dat de Heren zegt, kind, kijk mij eens aan. Kijk mij eens in de ogen. Kijk mij eens in het hart. O, de hand des Heren. Het is mij goed mijn zalig slot nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al. Want hij heeft mijn rechterhand gevat. En zijn hand is zo dierbaar, zo vol ontferming, zo groot, dat menigmaal, maar wij dachten misschien de onherroepelijke slag te ontvangen. Daar zegende hij. Daar troostte hij. En waar zijn handen wonden, daar hebben zij ook geheeld. Laat ons in de hand des Heren vallen. Van de verbondsgod. Want zijn barmhartigheden zijn vele. O, die een kinderlijk toevoorzicht mocht ontvangen in zijn leven op de God en Vader aller barmhartigheid. De Vader van de Heer Jezus Christus, ja, de drie-enige verbondsgod, die weet dat zijn barmhartigheden vele zijn. Ik zou haar zeggen, die kan het niet laten om in het midden der ellende, in het midden der slagen, in het midden van alles wat lijkt op een ondergang uit te lopen, om nochtans meer te verwachten van Gods barmhartigheid dan van de barmhartigheden van de mensen. Van de goedwilligheden van de mensen, want ze zijn tegen. Ze zijn bitter. God alleen is barmhartig. En genadig. Langmoedig en groot van goede tierenheid. O, wat groot geliefde, als gij, als ik, als wij tezamen, als zondaren bij de aan, maar ook zoals hier bij de voortgang. Voor hem mogen belijden onze ongerechtigheden en onze zonden, maar nochtans dat toevoorzicht mogen blijven houden op zijn barmhartigheid. Omdat het je als het ware door de Heilige Geest met de paplepel is ingegeven. Barmhartig is de Heer en zeer genadig. Ja, dat je tegen de duivel en de hel het wel eens uit hebt mogen schreeuwen. Al zou hij mij eeuwig verdoemen, zo zal ik nochtans verkondigen in de rampzaligheid dat onze God barmhartig is. Want dat is geen praatje van David. Nee, dat is het allerheiligst geloof door de liefde werkende dat zich uitspreekt aangaande die God die hij heeft leren kennen in zijn leven. En dan mag het wel zo zijn in de waarneming des harten en in het leven van een mensenkind. Ik heb de dood verdiend. Ik ben niet waardig zijn kind genoemd te worden. Maar het is toch iets van die vaderlijke barmhartigheid. Waardoor de verloren zoon toch weer, al is het dan in zijn gedachten om als een huurling in de schuur of zo. Maar er moet toch iets geweest zijn dat in zijn ziel gehaakt heeft. Iets van die vaderlijke barmhartigheid. En daar kan een onwedergeboren mens nooit toe komen. Die blijft altijd God als die grote tiran zien. Met aan het eind de ondergang. Maar een zondaar die kan soms met de ondergang voor het ogen God nog niet als een tiran zien, maar als de barmhartig. Omdat hij die tiran is. Gods handen. O, ze zijn veel sterker dan de mensen. Maar bij mensen is het van tevoren al een uitgemaakte zaak. Die wurgen je. Die maken je dood. Die laten je niet leven. Die gunnen je geen adem toch. Mensenhanden. Nee, daar moet je helemaal niets van verwachten. Zeker niet van de handen van de vijanden. van de vijanden van Gods volk en van de Heer, hoef je niets van te verwachten. Maar de barmhartigheden des Heeren zijn vele, zijn handen zijn goddelijke handen. Moet je eens nagaan, David kende iets van de Heer Jezus Christus, van die grote Zoon die eenmaal komen zal. Hij kent iets van die dauw des geestes. Hij kende iets van die wonderlijke ontferming Gods die bij ene helpt voor Israël hulp beschoren heeft. En daarom, uw barmhartigheden zijn vele. Mensen, hebben jullie ook wel grote gedachten gekregen op hem? En lage gedachten van de mensen. Dat je nou beter in de handen Gods kan vallen dan in de handen van mensen. Als je dat weten mag en als je dat geloven mag, dan betekent dat dat je iets kent van de Heer Jezus. Dan betekent dat dat je daar door de Heilige Geest in bent onderwezen hoe de Vader nou zijn handen in zijn geliefde Zoon in die vuilnisbelt heeft willen steken om zondaren eruit te halen. Gelukzalig, hoe ook de Satan mogen woeden, wat er ook van binnen bij u mogen zijn om God te beschuldigen, alsof hij een vredaard ware. Laat alles razen en blijf daar toch bij, want het is het geheim dat Gods uitverkorenen in hun zielen meedragen, door de dood en door de ellende heen. Indien hij mij doodde, zou ik niet hopen. En als alles en alles en alles dan onder de voet zou gaan, o, dat ik dan nog zou hopen op de levende God. Ja, al zou ik de hel geopend zien en duizend Satans armen zich uitstrekken om mij naar binnen te nemen, zou ik dan nog niet zuchten, o God, wees mij zondaar genadig. De groot geheim, een dierbaar kleinoot, waarvan je dan zeggen mag, dat weet ik. Dat heeft hij zelf mij onderwezen, door zijn woord en geest. Dat heb ik ervaren, door het geloof aan de Zoon zijner eeuwige liefde, dat hij barmhartig is. De Heer heeft het begrepen, wat zijn kind bedoelde. Het is onafwendbaar het oordeel, het zal komen. Maar God zal zelf ingrijpen, door een boze ziekte en dan komt de pest. Van de morgen af tot de gezette tijd toe, dat betekent niet tot de derde dag. Nee. De Heer heeft die drie dagen niet volgemaakt. De derde, de gezette tijd, dat is de tijd van het avondoffer. Dat is 's middags 3 uur. 3 uur, dat was ook de tijd dat de Zoon Gods heeft geroepen aan het vervloekte hout. Ja, kijk, in die tijd is er heel wat gebeurd. Want direct als de profeet het antwoord heeft doorgegeven aan de Heere, komt die verderfengel en slaat de mensen met een boze pestziekte van Dan tot Beerzeba toe. En 70.000 mensen, daar gaan nu de mensen, die daar op het papier stonden, het papier gezegeld door de commandanten, de generaals van het leger, daar gaan ze, begin maar te schrappen. 70.000 mannen worden er gedood. En nog is het einde niet. Want dan komt die engel. Die komt boven Jeruzalem. En terwijl David in grote benauwdheid en angst, beroerd tot in het, zijn ingewanden over de ondergang van het volk, terwijl hij misschien het aangezicht des Heeren zoekt. Heeft God al opdracht gegeven, voor de dag ten einde is, als de rook van het avondoffer opstijgt, berouwde hij de Heer over het kwaad en hij zegt, het is genoeg. Het is genoeg. Laat het zwaard maar rusten, dat zwaard des verderfs. En dat is bij de dosvloer van Arauna. Dat is op die top van Sion, die berg Sion, waar Arauna zijn dosvloer heeft. Maar dat weet David nog niet. Eer ze roepen zal ik antwoorden, heeft de Heer gezegd. Want het gaat allemaal om de Zoon, zijn er eeuwige liefde. Niet om David, maar om de Heer Jezus Christus. Hier zal de plaats van de tempelberg komen. Hier zal het bloed vloeien. Daar zal de Heer wonen tussen de cherubim. Maar dat komt later pas. Maar David, hij ziet in een ogenblik die engel. En dan is het zwaard nu naar beneden. Hij draagt het zwaard nog in de hand. Hij ziet die engel die het volk geslagen had. En als hij dat ziet, overvalt hem zo'n weedom. Zo'n innerlijke veroordeling. Dat hij de schuld bij zichzelf terugvindt. De Heer, wat de Heer in zijn eeuwige raad bedoelt en beoogt, ja, dat is Gods zaak. De verborgen dingen zijn voor de Heer onze God. Maar bij de geopenbaarde dingen hoorde ook dat David gezegd had tegen de generaal. Ga tellen. En bij de geopenbaarde dingen hoort dat in vindenstijd zal elk der vrome tot God met de hoofd moet smeken komen. Ja, in een overloop van grote wateren zullen ze niet te gronden gaan voor eeuwig, al worden zij door overspoeld. Maar hij spreekt tot de Heer. En hij zegt, zie ik heb gezondigd en ik heb onrecht gedaan. Daar zie je de aard van het kind. Daar zie je niet de aard van de eigen gerechtigde mens. Die kan zo praten over de oordelen Gods her en der. Die kan Gods oordeel der verdoeming over de ander zo rechtvaardigen, zonder zijn gezicht zelfs te vertrekken. En zo is die hier niet. Een mens is zo'n statuur in de godsdienst. Zo hard als metaal. Het is onbegrijpelijk. Soms denk je wel eens, God, kom er aan te pas. Anders is het eeuwig kwijt met alle bekeerdheid. Met alle hoogheid is eeuwig kwijt. Dan denk erom dat de Heere geen ledige aanschouwer is. Want zie hier nu eens een hartelijk leedwezen. Dat wij God met onze zonde vertorend hebben. Dat ik het gedaan heb. Zie, ik heb gezondigd. Ik heb onrecht gedaan. Ja, het hoef je niet na te doen. Dat hoeft ook niet. Maar zo is het. Mij de schuld. Maar wat hebben deze schapen gedaan? Daar spreekt het herdershart. De herdershanden die als het ware zich uitstrekken voor de schapen. Nee, het is nu niet zo een leeuw en een beer die hij met een knuppel kan verslaan. Want het is de hoge God die aanvalt op de kudde. Die aanvalt op het volk. Daarom is er nu geen stok in Davids handen. Maar in zijn mond is de erkentenis en zijn handen strekken zich beschermend uit. O God. Laat dan de klap maar voor mij zijn. Sla mijn boze handen er dan maar af. Wat hebben deze schapen gedaan? Och David, je denkt toch veel te hoog van die schapen. Kort geleden is dit nog gebeurd en dat nog gebeurd. Ja, maar nooit heeft iemand zoveel kwaad tegen zoveel goeds bedreven als ik. Dat zijn schapen door Gods hand gewijd. Ik ben hun herder onder God dan. O Heere, laat uw hand dan maar tegen mij zijn en tegen mijn vaders huis. Kijk, Mozes wel, die zei, delg mij uit uw boek. Heere, wil mij dan maar doden. Laat mij de pest dan maar krijgen. En mijn vaders huis, en laat hun leven. Ja, dat is de herder die spreekt. De herder. Maar David, wij moeten naar huis, mensen. Maar David, dat kan niet. Dat kan niet. Je kunt geen middelaar, je kunt geen borg, je kunt geen plaatsbekleder zijn. Plaatsbekleder, je kunt die plaats niet innemen. Man, dat kan niet. Oh, en nu zie je in dat vers, zie je het hijgen naar de dosvloer van Arauna, naar de slachtofferen en de brandoffer en de schuldofferen, voorlopig totdat hij komt. En hij heeft gezegd, terwijl hij zijn gezegende hart en handen over dat volk uitstrekte, dat de vader had verkoren, maar wat hij naar zijn rechtvaardig oordeel toch moest straffen, met tijdelijke en eeuwige straffen, strekt die grote herder Davids, die strekte zich vooruit en zegt, straf nou mij. Uw hand, rechtvaardige vader, zei toch tegen mij. Want ik weet wel wat die schapen gedaan hebben. Ze hebben tegen u gezondigd. Ze hebben alles, maar dan ook alles verwoest en verlogen. Maar ik zal hun plaats innemen. En dan zal niet de pest, maar de hand des Heren en de hand van mensen en de hand van de duivel zullen op hem nederdalen. En hij zal het dragen, wegdragen. Eeuwig zal hij de gerechtigheid doen triomferen, want er is geen verzoening zonder voldoening. Onmogelijk. O geliefde, wij gaan naar huis. Kent u zijn hand in Christus Jezus? Kent u iets van die borg die meer dan David, die alleen kon zeggen, uw hand zei tegen mij, mijn vader. Kent u iets van hem die zichzelf gegeven heeft tot een rantsoen voor velen? Kent u ook iets van de walgelijkheid van uzelf, de verfoeilijkheid, de blindheid, de zonde en de ongerechtigheid waarmee wij hem vertoornd hebben. En nog vertoornen. O, dan zijt gij wel gelukzalig. Een zee van ramp mogen met haar golven slaan. Ze mogen u ook aanraken en dreigen u over de lippen te stromen. Maar ge zult niet verdoemd worden, want Jezus is daar en des vaders hand heeft op hem zwaar gerust. Amen.